Dan lezen we Gods woord uit Genesis 32, de versen 13 tot en met 32.
En hij vernachtte aldaar diezelfde nacht, en hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam een geschenk voor Esau zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf ze in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. En hij gebood de eerste zeggende, wanneer Esau, mijn broeder, u ontmoeten zal en u vragen zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij en wiens zijn deze voor uw aangezicht? Zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Esau. En zie, hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook de tweede, ook de derde en ook allen die de kudde nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie, uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met het geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam hen en deed hen over die beek trekken en hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. En daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw.
Zo'n 7 weken geleden, gemeente, stonden we in dit kerkgebouw samen stil bij het begin van de geschiedenis van Jacob. Nu bij een heel bijzonder punt in zijn leven, Genesis 32. Het is vers 24 tot en met 32, maar dan vooral als kernvers, vers 30. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want, zeide hij, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest tot zover. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, toen ik hier vanuit Nunspeet heen reed, toen scheen de zon prachtig over het polderlandschap. Dan kun je van onder de indruk zijn. Dat heb je misschien ook wel vandaag gehad als je zo naar buiten keek. Prachtig, die zon, 13 november. Toch schijnt de zon voor je gevoel soms op de ene dag anders dan op de andere. Neem maar als voorbeeld als je jarig bent en je staat op en je doet de gordijnen open, je kijkt naar buiten en de zon straalt. Nou, dat geeft natuurlijk een extra feestelijk tintje aan zo'n dag. Zo was het bijvoorbeeld ook op de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Dat de zon scheen, dat vermeldt de evangelist Marcus met nadruk. En dat maakte het tot een extra stralende dag. Zo kijk je ook anders naar een mooie dag als het goed is tussen de Heer en je hart. Als je weet dat je zonden vergeven zijn, dan lijkt het wel alsof de hele schepping er anders uitziet. Gemeente, ik hoorde eens iemand zeggen, dan heb je zelfs vrede met de dieren van het veld. Wijlen prinses Juliana vertaalde eens een lied uit het Engels dat heel bekend is geworden. De zon schijnt in mijn ziel vandaag en het donker is gezwicht en aard en hemel lacht mij toe, want Jezus is mijn licht. Iets soortgelijks is ook Jacob overkomen als een geschenk van God in de hemel. En dat vraagt vanmiddag in de bediening van het woord onze aandacht onder het thema Pniel, Gods aangezicht gezien. Drie gedachten in de eerste plaats, een hevige strijd. Vervolgens een nieuwe naam en tenslotte een blijvende zegen. Pniel, Gods aangezicht gezien, een hevige strijd, een nieuwe naam en een blijvende zegen. Er heeft zich inmiddels heel wat afgespeeld in het leven van Jacob. Noem maar even, waar we het 7 weken geleden over hadden, dat begin. Maar er is inmiddels heel wat gebeurd. Door eigen bedrog heeft hij het beloofde land moeten ontvluchten. Bij oom Laban is het 2 keer tot een huwelijk gekomen. Eerst met Lea, daarna met Rachel. En zijn veestapel heeft zich geweldig uitgebreid. Maar dan lezen we in hoofdstuk 31 dat de Heere Jacob een marsorder heeft gegeven. Terug naar Bethel. Terug naar die plaats waar de Heere zich op zo'n bijzondere manier aan hem geopenbaard had. En hem verzekerd had van zijn leiding en bescherming. Opnieuw heeft de Heere Jacob bemoedigd voordat hij koers gaat zetten naar Kanaan. En dat gebeurt ook nog eens een keer aan het begin van hoofdstuk 32. Als Jacob op weg gaat naar het beloofde land, dan komen er engelen van God op zijn weg. In 2 groepen zelfs. Op de reis die Jacob moet gaan maken, is er dus een engelenwacht rondom hem heen. En toch is Jacob bang. Jacob weet dat hij niet om zijn broer, om Esau, heen kan. Weliswaar woont Esau inmiddels in Seir en dat is niet meer in het beloofde land, maar ook in die tijd werd er veel gereisd en Jacob weet heel goed dat de kans groot is dat hij zijn broer een keer zal tegenkomen. En hij voelt wel aan, het zit niet goed tussen mij en tussen Esau. Jacob heeft het lelijk verknoeid naar zijn broer toe en nu krijgt hij er steeds meer last van. Dat gebeurt wel eens vaker. Als mensen ouder worden. Misschien herkent deze of gene het onder ons wel. Dat je denkt aan die verhouding in de familie die helemaal niet recht zit. En dat je geweten gaat spreken. Juist misschien ook wel omdat je weet, ja, ik moet straks ook voor God verschijnen. En dan? We lezen opnieuw dat Jacob met een eigen oplossing komt. Als je de hele geschiedenis leest, dan zou ik bijna zeggen, dat zijn we inmiddels wel van hem gewend. En met die oplossing komt Jacob op het moment dat hij hoort dat zijn broer al in aantocht is. En dan wil hij zijn broer gunstig stemmen, het een beetje goed maken. En hij stuurt een geschenk in etappes, geiten en bokken en dan kamelen en koeien enzovoort. En heel nederig noemt hij zichzelf Esau's knecht. En spreekt hij zijn broer aan als mijn heer. Maar Jacob, zou je er zo komen? Ligt het probleem niet veel dieper? Is er ook niet een probleem tussen jou en de Heere? De avond valt. Het zal een aangrijpende nacht worden. Eerst zet Jacob zijn gezin de rivier de Jabbok over. Wil hij ze op die manier in veiligheid brengen voor Esau? We weten het niet precies. In elk geval, Jacob blijft alleen achter. Zoek die bewuste stilte, de eenzaamheid, om alleen te zijn met de Heere. Alleen zijn in de nacht, wat kan dat je confronteren met jezelf en ook met God. We komen het in de psalmen tegen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, op mijn bed, zo peins ik aan u in de nacht waken. En in die stilte en eenzaamheid van de nacht komt er plotseling iemand bij Jacob. Het is een man, zegt de tekst, die met hem begint te vechten. En er ontstaat een gevecht op leven en dood. En er wordt hier een woord gebruikt dat aanduidt. Het gaat om een worsteling waarbij de een de ander plat voorover op de grond probeert te drukken. Om dan op zijn rug te springen en dan door een ruk aan zijn hoofd zijn nek te breken. En die worsteling gaat door totdat aan de oostelijke horizon de dageraad aanbreekt. De tegenstanders rollen in een verstrengeling over de grond. Jacob blijkt trouwens wel heel sterk te zijn. En als u een paar hoofdstukken terugbladert naar hoofdstuk 29, dan zie je dat ook al. Hè? Als Jacob bij die put aanwezig is en dan komen daar die herders en Rachel komt er ook aan. En in zijn eentje rolt Jacob dan die steen van die put af. Dus dat laat wel iets zien. Maar op zeker moment ligt hij onder. En dan probeert die ander hem aan zijn been te pakken en om te gooien, zodat hij voorover zou komen te liggen. Maar Jacob verzet zich, zodat de dijbeen uit de kom van zijn been ontwricht wordt. We lezen dat de man die met hem vecht zijn heupgewricht aanraakt. Dat staat er eigenlijk nog sterker. Hij verwondde Jacobs heupgewricht. En het woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met een plaag die God zendt. Zoals we dat bijvoorbeeld lezen van de plagen in Egypte, dan wordt er ook zo'n woord gebruikt. En dat laat meteen wel zien dat het hier niet om een gewone man gaat. Het is niemand minder dan God zelf. En dat blijkt ook wel uit wat Jacob even later zegt als de strijd voorbij is. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. God in de gedaante van een mens, zoals al eens eerder is gebeurd bij zijn opa Abraham. We lezen daarvan in Genesis 18. En als God in mensengedaante op aarde verschijnt, dan mogen wij aan zijn zoon denken. Voordat hij in het vlees kwam op aarde, in de kribbe van Bethlehem, is hij meer dan eens in menselijke gedaante verschenen. Of in de gestalte van een engel die in het Oude Testament wordt aangeduid als de engel des Heren. Maar waarom gebeurt dit? Waarom verschijnt de Heer hier aan Jacob als een vijand? Als een tegenstander? Als iemand die met Jacob het gevecht aangaat? Dat past helemaal niet in het beeld dat veel van ons westerse mensen van God hebben. God is liefde, toch? Hij doet geen vlieg kwaad, laat staan een mens. God, als onze grote vriend, die zorgt dat wij het goed hebben en die een schouder heeft waarop wij altijd mogen uithuilen en waarop we leunen mogen. Maar gemeente, dat is wel een eenzijdig, versuikerd godsbeeld. En daardoor gaat er in de geloofsbeleving ook vaak veel mis. Als dat je beeld van God is. De Bijbel laat ons namelijk zien dat God zich ook tegen ons kan keren. Ja, dat hij met zijn eigen kind het gevecht kan aangaan. Jazeker, hij is de God van Bethel. En dat blijft hij ook wanneer hij zijn kind onder handen moet nemen. In Bethel heeft Jacob de Heere leren kennen als een God die hem volledig voor zijn rekening neemt. Die hem leidt. En die hem beschermt. Maar waarom stelt de Heer zich dan nu zo tegenover Jacob op? Juist op het moment dat hij op de drempel van het beloofde land staat. En dat is toch helemaal toch volgens Gods opdracht. Hij moest naar Bethel terug en Jacob is daarin gehoorzaam. Ja, gemeente, juist nu. Jacob moet leren dat hij niet zomaar het beloofde land kan binnengaan. Als een vanzelfsprekendheid. Alsof de zegen van de Heere iets is waarop je aanspraak kunt maken. Als een verdienste van jezelf. Er moet nog het een en ander opgeruimd worden. Er liggen nog zoveel zonden in Jacobs leven, waarmee hij zomaar dacht weg te komen. Zonden tegen Esau, ja. Zonden tegen Isaac, zijn vader, ook dat. Maar wat ik mensen aandoe, is tegelijk ook zonde tegenover de Heere. Dan zouden wij dat niet heel gemakkelijk vergeten, gemeente. Dat handigheidje waarmee ik de ander bedroog. Mijn liegen tegenover die ander. Mijn lasterpraat over die ander. En ga zo maar door. Dacht u dat de Heere dat niet ziet? Dat hij daar niet moeilijk over doet? Dat hij dat wel door de vingers ziet? Nee, dat doet hij niet. Zonde moet opgeruimd worden in ons leven. Anders blijft het tussen jou en de Heere instaan. Dan kun je het beloofde land niet in. Dan kun je het hemelse Jeruzalem niet in. Of dacht u van wel? Nou, ik weet niet hoe dat hier is, maar je komt wel eens mensen tegen. Die hebben er een rekensommetje van gemaakt. Hè? Ik ben gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. Ik vier misschien avondmaal. Ga trouw naar de kerk. Wat kan mij nog overkomen? We gaan ten hemel in. Een erfe koning krijgen. Maar dan schudt de Heer ons vanmiddag door elkaar. Zo zal het niet gaan. Naar Bethel dan. Ik noem dat er toch steeds maar even bij, gemeente. Omdat er nogal eens hele theorieën over zijn. Hoe is nou die verhouding tussen Bethel en Peniel? Nou, gemeente, als wij die geschiedenis lezen in Genesis 28... dan verwonderen wij ons erover dat de Heere na dat hele bedrog tegen Isaac en Esau nergens over begint. Het lijkt wel alsof de Heere er niet van weet. Alleen maar belofte voor Jacob. Zo rijk en zo ruim. En Jacob reageerde erop. Dit is niet dan een huis van God, dit is de poort van de hemel. Heeft dat dan allemaal niks voorgesteld? O, zeker wel. Dat blijft helemaal staan. Zoals dat ook nu helemaal blijft staan als je in je leven houvast hebt gekregen aan Gods beloften. Maar de Heere gaat een weg met zijn kind. Hij gaat met zijn geest dieper doortrekken in je leven door mij dieper te gaan ontdekken aan mijzelf. Als ik nog meende dat ik met bepaalde zonden in mijn leven wel wegkwam, laat de Heilige Geest daar zijn licht over vallen. En hij maakt me duidelijk, zo kun jij niet voor God verschijnen. Er moet schoon schip worden gemaakt. Herkent u dat? Nee, het gaat er niet om dat dat bij elk van Gods kinderen op precies dezelfde manier en op precies dezelfde tijd moet gebeuren. Laten we er maar geen systeem van maken. Het kan ook meer dan eens in je leven gebeuren. Laat dat allemaal maar aan de Heilige Geest over. Maar dat hij het op enig moment in je leven aan de orde gaat stellen, als hij in je werkt, dat is zonneklaar. Wat is dat pijnlijk. Voor mijn vrome vlees. Ik dacht nog zoveel te hebben. En nog zoveel te kunnen. En nog zoveel te zijn. Want ik ben van mijn eigen wijsheden en mijn eigen geloofsvoorstellingen niet zomaar afgemeten. En ik ben zo geneigd om bepaalde zonden maar onder het vloerkleed te vegen. Ja, het is heerlijk als je de belofte van de Heer hebt gehoord. En dat je daar op een bepaalde manier ook houvast aan hebt gekregen. Maar nu is het zo nodig dat daar werkelijk plaats voor komt. In je hart. Ik heb vroeger in Friesland gestaan, daar zeiden ze wel eens, er mag plakken voor makken worden. Er moet plaats voor gemaakt worden. Wat de Heere mij schenkt in zijn belofte, dat moet nou mijn persoonlijk deel worden. Door het geloof. Een geloof dat de Heilige Geest schenkt. En tot dat geloof behoort ook altijd dat je de Heere gelijk gaat geven. in zijn oordeel over je leven. Gemeente, misschien kijkt u er wel vreemd van op. Dat de Heere zich als een vijand kan voordoen in je leven. Dat hij je weg kan blokkeren. Dan denk je, hoe heb ik het nu? Dat is bepaald niet het welvaartsevangelie zoals bepaalde Amerikaanse tv-dominees dat laten horen. Als je Jezus toelaat in je leven, dan zijn al je problemen zo in één keer weg. Dat smelt allemaal als sneeuw voor de zon. Je ziekte gaat weg en je wordt rijk en welvarend. Tel uit je winst. Het is ook niet het evangelie dat zegt, als je maar gedoopt bent, dan komt het altijd goed met je. Nee, Gods beloften zijn geen automatisch werkende polissen. Hij zegt niet, het maakt niet uit wat je doet. Juist in het leven van zijn kinderen verdraagt hij de zonde niet. Zei de Heer het niet tegen zijn eigen volk, Israël. U leest dat in Amos 3. Uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over u bezoeken. Daarom. En wat kan dat pijnlijk zijn? Als de Heer je zonden je heel concreet laat zien. Ze aan de orde gaat stellen. Ik zal ze u ordelijk voor ogen stellen, staat er ergens in Gods woord. Dat zijn handen je raken, je hart verwonden. Dat hij de zere vinger op de zere plek recht. Dat je auw gaat roepen. Dat je onder komt te liggen in het gevecht. Gemeente, dan kom je in de crisis. We hebben het heel veel over crises vandaag. En we willen er maar het liefst zo snel mogelijk vanaf, nietwaar? En weet u, dit is nou een noodzakelijke crisis. Maar ook een heilzame crisis. Want we denken altijd, dit doet de Heere als de God van Bethel. Die belooft, ik zal met u zijn. En die belofte trekt hij niet terug. Hij gaat juist het gevecht met je aan om in je hart plaats te maken voor die belofte. En je zo heel dicht nabij te komen. Maar kijk nu eens naar vers 26. De kansen lijken gekeerd te zijn. De Heere lijkt nu onder te liggen. Want hij zegt, laat mij gaan. Letterlijk staat er, laat mij vrij. Alsof Jacob hem in de houtgreep heeft. Trouwens, ook in vers 25 lezen we al dat de man, de Heere dus, Jacob niet kon overwinnen. Nou jongens en meisjes, was dat nou echt zo? Kon de Heere Jacob niet de baas? Ja toch wel? De Heere hoeft maar een pink bij wijze van spreken te verroeren en Jacobs heupgewricht aan te raken en Jacob is nergens meer. We lezen dat in datzelfde vers 25. En toch? Toch laat de Heere zich op een bepaalde manier overwinnen door een zondaar. Wat doet Jacob? Hij beseft inmiddels dat de Heere zijn tegenstander is. En als de Heere dan zegt dat hij weg wil gaan, dan gaat Jacob als het ware aan hem hangen. Dan zegt hij, laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Jongens en meisjes, weet je wat vroeger kooplui wel eens deden? Dan deed iemand de deur open als ze hadden aangeklopt. En weet je wat zo'n koopman dan deed? Dan zette hij zijn klomp tussen de deur. En waarom deed hij dat? Nou, hij haalde die klomp niet eerder weg dan wanneer iemand bij wie hij dus aangeklopt had, iets gekocht had. Pas dan ging de deur weer dicht. Nou, dat is nou eigenlijk wat Jacob hier doet. Hij zegt niet, laat de Heer maar weggaan, want dan ben ik van die vijand af. Hij wil juist niet van hem af. Hij kent hem als de God van Bethel. En nu gaat Jacob smeken om de zegen van Bethel te mogen ontvangen. En daarom klampt hij zich aan de Heere vast. Hij gaat als een zondaar om genade smeken. En dat dat de inhoud van zijn gebed is geweest, dat weten we uit Hosea 12 vers 5. Dan lezen we, hij, Jacob, weende en smeekte hem. En uit het gebruikte woord blijkt wel dat het hier gaat om een smeken om genade. Genade. Daar bidt een mens om die zich schuldig weet. Bid u, bid jij nou ook zo. Dat je weet en dat je het zegt, Heere, het is waar, ik kan er niet meer onder vandaan. Ik heb tegen u gezondigd. Ik heb de eeuwige straf verdiend. En toch klamp ik mij aan u vast. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Jongeren, je bent gedoopt, hè? Zo heeft de Heer dat tegen je gezegd. Ik ben de Heere, jouw God. Zo heeft hij heerlijke beloften aan je gegeven. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga jij nou met je gedoopte voorhoofd naar de Heere toe? Doe dat maar. En zeg het maar, Heere. U hebt het mij toch beloofd. Dan kun je de Heere niet meer missen. Zonder hem heb je geen leven. Zoals dat bekende oude versie het zegt. Hè? Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, of u nou al op leeftijd gekomen bent, of dat je nog jong bent. Doe zoals Jacob. Zet de voet maar tussen de deur bij de Heere. En zeg het maar met Psalm 27. Ik zoek de zegen, alleen bij u, op bron van troost en licht. En dan het tweede. Een nieuwe naam. Dit gebed van Jacob zorgt voor een wonderlijke wending. Terwijl het erop leek dat de man, de Heere dus, weg zou gaan, gaat hij nu juist verder met Jacob in gesprek. Daar is nu juist ruimte voor. Nu is Jacob op zijn plek tegenover de Heere. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? Nou jongens en meisjes, als je iemand niet kent, dan kun je je die vraag wel voorstellen. Hè? Dat je zegt, hoe heet u? Hoe heet jij? Maar als je nou iemand goed kent, dan stel je die vraag toch niet? De Heere kent Jacob toch al lang? Ja, maar de Heere wil het uit zijn eigen mond horen. En dan klinkt het antwoord, Jacob. Nou jongens en meisjes, je weet vast wel wat die naam betekent. Hele lichter, bedrieger, de man die het met zijn eigen handigheidjes altijd zo goed kon. En nou moet hij het erkennen, ik ben Jacob. Ik ben die zondaar die God altijd in de weg loopt en zijn naasten bedriegt. Gemeente, de Heere vraagt ook u, jou en mij vanmiddag naar onze naam. Zeg het nou eens eerlijk. En dan niet voor de vorm. Maar oprecht. Heere, ik ben een zondaar. Heel concreet. Op allerlei punten. Een mens met een verdorven hart. Een Adamskind. Ik erken dat ik niet de vervulling van uw beloften verdiend heb. Maar de effectuering van uw toren. Nou mag ik eens vragen. Heb jij dat nou al eens eerlijk tegen de Heere gezegd? Zo heel stilletjes voor zijn aangezicht. Dat hoort bij het echte geloof. Dat leert de Heilige Geest aan elk mens in wie hij werkt. Dat kan niet missen. Alle franje gaat er vanaf. Je houdt alleen maar het gebed om genade over. En zo leert de Heer het je ook. Roepen om genade. Jongens en meisjes, als je op het schoolplein aan het vechten bent, dan gebeurt het wel eens, hè, als er eentje onder ligt, dat hij zegt, genade! Ja, zo leert de Heer het me ook. Roepen om genade. Genade. Dat ik niet krijg wat ik verdiend heb. De eeuwige straf. En dat ik wel krijg wat ik niet verdiend heb. Het eeuwige leven. Genade. Dat ik vrijgesproken word van mijn schuld. En gemeente, dat doet de Heere ook. Om Jezus wil. Het is pas hervormingsdag geweest. Luther ontdekte het weer. Hè? God rechtvaardigt goddelozen. Geen beste, brave burgers. Geen vrome kerkmensen. maar mensen die voor 100% bij hem in het krijt staan. En let nou eens op Jacob. Juist als hij alles dreigt te verliezen, wordt hij winnaar. God laat zich overwinnen door een zondaar die om genade smeekt. Als je zo gaat bidden, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Gemeente, met eerbied gesproken, daar kan de Heer niet tegen. Dan raak je hem in zijn zwakke plek, mag ik het zo noemen? Dan raak je hem in zijn zwakke plek, namelijk in zijn ontfermende hart. Gemeente, onderneem maar een stormloop op Gods genadetroon. Ik denk wel eens, wij kunnen zo vrijblijvend in onze leunstoel achterover liggen en dan praten dat we het zo moeilijk vinden om zeker te zijn van Gods heil. En dan zeggen we ja, de ene keer wel en de andere keer niet. En dat is het dan. En daar voelen wij ons redelijk wel bij. Tenminste, dat is mijn waarneming nog alles. Maar is nou nooit eens op u afgekomen? Als ik zo doorga, dan sta ik er voor eeuwig buiten. Wij zien onze nood niet. En daardoor laten wij de Heere zo gemakkelijk vrij. Maar dat doet Jacob niet, hè? Doe maar als hij. Hang maar aan de Heere. Loop hem aan als een waterstroom. En door dat gebed heeft hij de Heere overwonnen. Hij heeft zich vorstelijk gedragen in die nacht. Je zou toch zeggen, hoe is mogelijk dat de Heere zich laat overwinnen door een zondig mens? Wat een heerlijke boodschap is dat, gemeente. De heilige God laat zich overwinnen door een zondaar die hem om genade smeekt. Doe dat alsjeblieft. Blijf geestelijk gesproken niet in je luie stoel zitten, maar ga op de knieën. Hanteer het wapen van het gebed. Het wapen dat de Heer jezelf aanreikt. En zo mag je het koninkrijk van God innemen. Er is zo'n boek, hè, dat heeft zo'n mooie titel. Het koninkrijk Gods ingenomen door gebed. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik overwin de Heer als ik hem aanspreek op het werk van zijn lieve zoon. Dat is pleiten op het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. En gemeente, als God je zo ziet, als een mens die wegschuilt achter het bloed van de Heer Jezus, dan gaat hij overstag. Echt waar. En hij geeft je een nieuwe naam. Want hoor eens wat de Heer dan zegt. Uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mens. Wie zo God om genade smeekt, die krijgt een nieuwe naam. Jacob wordt Israël. Dat betekent zoveel als vorst van God, strijder met God. Heeft de Heer Jezus het later ook niet gezegd? Wie overwint, ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat wil zeggen, je mag dan heel persoonlijk horen en weten dat je een gerechtvaardigde zondaar bent. En dat de Heer nooit meer op je zonde terugkomt. Dat je geadopteerd bent tot een kind van de Vader, om Jezus wil. Zo word ik door de Heilige Geest een echte Israëliet in wie geen bedrog is. En dan het laatste. Een blijvende zegen. Op zijn beurt vraagt Jacob ook naar de naam van de man die met hem gestreden heeft. Opmerkelijk. Hij krijgt die naam niet te horen. Die blijft vooralsnog verborgen. Wij mogen meer weten dan Jacob. God heeft het geheimenis van zijn naam onthuld. Allereerst aan Israël. Ik zal zijn die ik zijn zal. En nog veel duidelijker en volkomener in de zoon van zijn liefde. De Heer Jezus Christus. die de naam draagt, die onder de hemel gegeven is, waardoor mensen moeten zalig worden. Jezus, redder, zaligmaker. Zo ontvangt Jacob ook de zegen. En hij zegende hem aldaar. Nu is het goed tussen de Heere en Jacob. De rekening is vereffend. De schuld is weggedaan. Ja, hier valt het licht op de eeuwige zegen. Op de eeuwige redding. Gemeente, dat is nou de diepste zegen die wij nodig hebben. En die de Heere op het gebed ons wil geven. Ja, het is voor Jacob een onvergetelijke plaats geworden. En dat laat zich denken natuurlijk. Hij geeft er een naam aan. Peniel. Dat betekent aangezicht van God. Want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Het was het gezicht van mijn heiland. Van mijn redder. Ja, daar proef je zijn verwondering in. Gods aangezicht zien in de vorm van deze man die met mij streed. Dat zou ik toch nooit hebben kunnen overleven. Dat moet ik altijd verliezen. Zo is het toch, gemeente. Denk maar aan wat de Heere later tegen Mozes zei. Mij zal geen mens zien en leven. Je moet toch verbrand worden. In het licht van het heilig aangezicht van God. Maar Jacob mag zeggen. De Heere liet mij winnen. En zijn aangezicht in gunst op mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De gemeente vindt dat weerklank in ons hart. Ik kan de vreugde niet verwoorden. Die het deel wordt. Als je zo de Heer mag ontmoeten. En het goed is. Tussen hem en je hart. Om Jezus wil. En dat je dan zeker mag weten. Mijn ziel is gered. Met minder kunnen we toch niet doen. Jacob is Israël geworden. Oh, zeker, hij zal nog vaak genoeg tegen Jacob oplopen, want je komt die naam in de volgende hoofdstukken nog heel wat keertjes tegen. Hij loopt dus nog vaak tegen zijn oude ik op. Ik blijf in mijzelf een zondaar. Maar dan toch, door het geloof, een vrijgesproken zondaar. En tegelijk ook weer een mens die elke dag de geestelijke strijd moet voeren met, ja, met de Satan, met de wereld, maar vooral ook met mijzelf. Ken je dat ook, jongeren? Dat je zo graag de Heere wilt dienen, omdat je iets van zijn liefde geproefd hebt. En dat je toch zo vaak nog weer tegen jezelf oploopt. Ja, het is een strijd. Maar wel de goede strijd. Een strijd waarin de Heere Jezus de grote overwinnaar is. En hij neemt allen die aan hem hangen in die overwinning mee. Met het oog op die strijd krijgt Jacob een herinnering van de Heere mee. Levenslang staat Peniel bij hem op het netvlies als hij zijn heupgewricht voelt. Hij loopt mank. Misschien hebt u ook zoiets, waardoor u nooit meer dezelfde wordt als voor die ontmoeting met de Heere. Een mens met een knik in het hart. Een verbroken hart. Afgeleerd om hoog van de toren te blazen. Soms ook met een heel merkbare en tastbare doorn in je vlees, zoals Paulus er een had. Die pijn. Dat gemis. Die handicap. Die ziekte. Dat lastige huwelijk. Die problemen met je kinderen. Je voelt de pijn ervan. Bij elke stap, net zoals jongens en meisjes, als je een doorn in je teen hebt en je loopt, dan voel je het bij elke stap. Steeds weer herinnert die pijn je aan je eigen zwakheid. Maar tegelijk herinnert die pijn je aan Gods genade. Jacob bleef mank aan zijn heup. Paulus hield die doorn in zijn vlees. Maar de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. Dit is voldoende. Daar kunt u mee toe. Ook in die dagelijkse strijd. Bij elke stap denkt Jacob ook weer aan die genade. Aan die zegen die hem toegevallen was. Nou, dan kun je ook echt verder. Ook al is het als een hinkend mens. Maar zo kan hij het beloofde land in. En zo kunt u, kind van God, de Heere ontmoeten. In het nieuwe Jeruzalem. En daar zullen zij zijn aangezicht zien. Wat zal dat wezen, gemeente? Weet ik niet. U ook niet, hè? Gods aangezicht zien. Wat staat er? Als een heerlijke belofte. Als een machtig vooruitzicht. Weet u trouwens, zo kan Jacob ook Esau tegemoet. Want al ben ik mank, ik spring met mijn God over de muur. Ook over de muur van verstoorde familieverhoudingen. Voor zover het van mij afhangt. En dan tenslotte nog dat ene zinnetje, gemeente, in vers 31. En de zon rees hem op toen hij door Peniel gegaan was. Nou, we voelen wel aan, dat staat er niet voor niks. Dat is meer dan een natuurkundige aanduiding. Er is iets gebeurd daar in Peniel. De zon rees over hem op. De dag van Gods genade is voor hem aangebroken. Is zo voor u, voor jou ook het licht opgegaan. Zo dan, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Als ik Gods vriendelijk aangezicht heb mogen zien, via het aangezicht van Jezus Christus, door het geloof, dan is het alsof de hele schepping mij toelacht. De vogels fluiten anders dan gisteren. De zon schijnt anders dan anders. Ja, de zon schijnt in mijn ziel vandaag. En het donker is gezwicht. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgewicht, toen ik dacht dat ik het niet zou overleven, mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, ook al loop ik dan mank. Daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen. In het vrolijk levenslicht. Amen.